Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Donderdag 15 oktober en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Het is wonderlijk hoe het begrip positief plots een hele andere betekenis heeft gekregen in de koers. En vooral mededogen opwekt in plaats van woede en hoon. Het rustige tussenweekje in de Giro kreeg afgelopen dinsdag een roerig begin. Door twee tests van het Vierkant van Brabant en Bling Matthews, die vanwege corona de koers moesten verlaten. Prompt gaf eerst Mitchelton er de brui aan en wierpen ook de jumbo's de geel-zwarte handdoekjes in de ring. Wat volgde waren dagen vol onzekerheid, verdacht gekuch en gestresst in het peloton, in een herfstig Italiaans decor en een Europa dat opnieuw overspoeld lijkt te worden door het virus. En daarmee ook onze bankzitters in nieuwe onzekerheid dompelt. Want halen we Milaan? Met wie wel en wie niet kun je eigenlijk corona krijgen als je niet bestaat? Of als je high bent of jai? Ondertussen werd er vandaag in de zeikende regen geëerbetoond aan een piratenolifantje uit een tijdperk waarin positief nog iets heel anders betekende. Echt omstandigheden voor een nieuw model Land Rover. En zowaar. Hulde, bloemen en nu snel een warme douche. Voor Jonathan Narváez.
Quite certainly going to get his arms in the air. And Ineos Grenadiers have a third stage success from the first 12. It's a 25% success rate for the British registered team. And Narváez now is starting to think about what it means to be a Grand Tour stage winner. It's a victory at World Tour level. He'll prepare himself for the victory photographs, put his best foot forward, his best bib and tucker on, and it is victory for Jonathan Manuel Narváez.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Nou Willem, jij bent in ieder geval niet positief, hè?
Ik kreeg vanochtend een mailtje van de GGD. Negatief. Moest ervoor naar Den Helder, maar althans niet voor het mailtje, maar voor de test. en moest er anderhalve dag op wachten. Maar vervolgens was het oordeel positief, namelijk negatief.
Ja, moest je helemaal naar Den Helder?
Ja. Kennelijk is er een soort van onderscheid tussen mensen die een auto hebben en die geen auto hebben. En als je een auto hebt en de teststraat in Amsterdam redelijk vol is, dan sturen ze rustig anderhalf uur rijden verderop.
Ik wou net zeggen, het is niet om de hoek.
Nee, dat is het zeker.
Maar is dat echt de enige teststraat, zeg maar, als je buiten de A10 komt? Wat natuurlijk al een listig gebied is.
De rest van Nederland moet allemaal naar Den Helder.
Zo.
Ja.
Drukke bedoeling,
ja.
Nou, Jon is er ook, zoals jullie horen.
Hallo.
Jonna, geen corona?
Niet dat ik weet, nee.
We zijn gewoon weer in de situatie beland dat we eigenlijk weer aan elkaar moeten gaan vragen aan het begin van de aflevering. Hoe gaat het met jullie? Zijn er kuchjes? Is er snot? Ja. Maar ja, je begint toch al een beetje aan de situatie gewend te raken.
Ja, ik vind het ook een onbetamelijke vraag. Heb je snot?
Heb je snot, jongen?
We zijn er geen peuters.
Heb je snot? Even eerlijk, heb je snot?
Ik heb geen snot, nee. Althans niet buiten mijn neus, waarschijnlijk wel in mijn neus. Maar nee.
Snot moet ik altijd aan Maarten den Bakker denken, die op een gegeven moment een keer na het NK, geloof ik, zei, toen ze aan hem vroegen waarom het niet goed ging, toen zei hij, zulke bonken kwamen uit mijn neus.
Godverdamme.
Altijd goed om aan Maarten den Bakker te denken.
Ja, dat is altijd goed, ja.
Maar
ja.
Wat denken jullie? Aanstaande dinsdag, Vuelta.
Mm-hmm.
We hebben even een polletje natuurlijk gedaan. Maar wat is jullie intuïtie, Willem?
Ja, ik kan het me haast niet voorstellen. Als je kijkt naar de
dat het doorgaat.
Ja, dat het doorgaat. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de hoeveelheid besmettingen in Spanje en naar hoe de Giro nu verloopt. Ja, het is toch, eigenlijk leidt het toch, zeg maar, de weg die we nu zijn ingeslagen leidt toch gewoon onherroepelijk tot afgelasting van deze koers. Zou je zeggen? Ja. Want het is toch, hoe gaan we dit doen dan? Zelfs al starten we, dan is het toch binnen een week... zitten we in een ergere situatie als dat we nu in de Giro zitten. Want nou, dat virus dat, wordt gewoon steeds erger.
Dat ligt ook een beetje aan of er nog een Vuelta is natuurlijk.
Ja.
Waar dan al dan niet 17 feestende politieagenten aan meedoen. Wat ik echt een opmerkelijk bericht vond. Maar
wat was het bericht? Even voor de luisteraars die dit over 2 jaar horen.
Nou, de Giro is natuurlijk opgeschrikt door een aantal coronameldingen. Of coronagevallen. En vandaag sijpelde er dan een bericht door dat de beveiligers van de e-Giro... Ja, ik kijk vrijwel alles wat met 2 wielen te maken heeft, maar hier had ik echt nog nooit van gehoord. Klinkt wel heel chill trouwens. Ik zou daar best een keer aan mee kunnen doen.
De e-Giro.
Ja, ja. Ik neem aan namelijk dat het gewoon op elektronische fietsen is.
Dat denk ik.
Ja, toch? Ja. Dus nou, dat kan ik ook wel meedoen. Maar dat beveiligers daarvan, 17 stuks in totaal, dat die allemaal positief waren, getest. En dat die ook gewoon allemaal feesten hadden georganiseerd in een hotel waar, naar het schijnt dat zij de Kroon en de Babbelbelg, ook Team Sunweb in zat. Dus ja. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar...
Gisteravond nog even vrolijk een jointje rond laten gaan in de groep.
Even Amerikanen gewoon. Ja.
Nee, maar dus... het voelt in de Giro toch echt als een zootje op het moment?
Nou, maar dat is natuurlijk ook... Ik denk niet dat de Vuelta beter georganiseerd is. Dus de Giro staat is volgens mij... De Tour is volgens mij... heeft een organisatie die volgens mij alles strak redelijk voor elkaar heeft. Weet je wel? Dus daar die dan, die ook denk ik rijk genoeg is om dan gewoon die hotels af te huren. Weet je? Maar Jos van Emden zei al, die teams zaten in de Giro gewoon vanaf dag 1 met z'n vieren plus gewoon reguliere toeristen in hotels. Dus die bubbels zijn veel moeilijker te handhaven. Plus, de situatie is natuurlijk in Europa wel extremer geworden.
Veel extremer.
Ja, dus het is ook moeilijker. Dus je hebt eigenlijk meer, zeg maar, hygiëne en meer bubbel nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. Maar ja, dan moet je niet bij de Giro zijn. En volgens mij ook niet bij de Vuelta. Want dat is toch ook altijd, staat er ook wel redelijk bekend als soort van...
Vieze ventjes.
Vieze armoedige hotelletjes.
Beetje de vieze ventjes van het peloton, ja. De Vuelta. Een beetje de... Er zitten wat viezere organisatoren ook.
Het is ook de ASO, toch? Het is de...
Het is Tour. Allemaal ASO. Ja, nee, zeker.
maar wat denk jij dan, Tim?
De organisatoren van de Tour organiseren toch ook de Vuelta?
Ja, ja, ja. Ja.
En Giro is weer een andere organisatie.
Maar ja. zien jullie een uitweg? Zien jullie een kans dat de Vuelta doorgaat?
Ja, tuurlijk. Uiteindelijk kunnen ze toch ook gewoon ja of nee zeggen. Ik bedoel, ja, het is uiteindelijk zal het toch gewoon een soort van politiek besluit worden, denk ik.
Mm-hmm.
Kijk, als de organisatie daar of de burgemeesters of degene die over de regio gaan zeggen, nou, nee, dan is het nee. Maar ja, als zij dat niet zeggen, dan gaat, denk ik, de Vuelta zelf niet zeggen, wij gaan niet rijden.
Nee, maar ik denk wel dat er ook andere belangen gaan spelen, langzaam maar zeker. Want volgens mij zag ik een bericht over Mitchelton, dat serieus twijfelde om naar de Vuelta te gaan. En ik vermoed dat je hoorde vanochtend Thomas de Gent over van Lotto Soudal, die zich afvroeg, die zei, ik twijfel serieus of ik nog wel moet starten in het kader van de gezondheid, zeg maar, van mezelf en van mijn familie. En ik denk dat dat argument, en dus zelfs al gaat dat argument van je krijgt toestemming om te gaan rijden, gaat door, zeg maar, dan vraag ik me af of dat alle ploegen niet voor, of dat een aantal ploegen niet voor zichzelf een afweging gaan maken, of dat het in het kader van de gezondheid van hun renners, van hun personeel, eigenlijk nog wel acceptabel is om in deze tijd zo'n koers te rijden.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Alleen, dat is een beetje hetzelfde als met doping. Er zijn er toch altijd een paar die het gaan doen.
Ja, ja, dus dan maar met een half peloton.
Nou ja, misschien wel. Of een gemankeerd peloton.
Ja.
Of de Giro gaat gewoon zo lang door totdat alleen nog Nibali rondrijdt.
Ik denk dat Jetse Bol sowieso gaat. Wat er ook gebeurt, Jetse Bol die gaat die Vuelta rijden.
Ja.
Ja, maar voor die ploeg, voor zo'n ploeg als Burgos is het natuurlijk echt, dat is daar, die ploeg bestaat voor de Vuelta.
Ja.
Dus
ja.
Dat is maar denk bijvoorbeeld, de grote favorieten zitten bij Jumbo-Visma, Dumoulin, Roglic. Dus Jumbo-Visma heeft in potentie de sterkste ploeg in de Vuelta volgens mij.
Ja.
Ja, die hebben ook een soort bijna principieel besluit genomen om zich uit de Giro terug te trekken. Na aanleiding van de positieve test van Kruiswijk. ik denk dat je met dezelfde redenering als die zij maken, namelijk we gaan voor de gezondheid van de renner staat boven alles, denk ik dat je eigenlijk, als je dat doortrekt, kun je eigenlijk niet deelnemen aan deze Vuelta, lijkt mij.
Ja, dus het wordt heel spannend wat er eigenlijk... Ik denk dat morgen, vrijdag, voelt een beetje zoals laatste kantoordag voordat de Vuelta begint, waarop de board bij elkaar kan komen.
Ja. Ja.
Dat er wel beslissingen gaan vallen daarover. Dus we nemen nu, het is nu donderdagavond.
Ja.
Je hoort dit waarschijnlijk tijdens je vrijdagmiddagborrel. Neem ik aan.
Ja. Dat iedereen gezamenlijk op kantoor naar ons zit te luisteren. Ja. Dat zou ik wel echt schitterend vinden.
Er zullen
vinden.
Wel beslissingen vallen. Ja. Maar wat zeggen onze luisteraars? Want dat is natuurlijk.
Nou ja, die waren verdeeld. Dus 45% zei de Vuelta gaat hartstikke door. En 55% zei het wordt uiteraard afgelast.
Oh ja.
Ja. Nou, maar dit is al gisteren. Ik zou benieuwd zijn als je morgen het polletje houdt of het dan weer... Dit was voor het motoragenten nieuws.
Doen we hem morgen nog een keer.
Ja, kijken of het er ontwikkeling in zit. Maar ik zou het wel serieus zo jammer vinden, want de Vuelta is zo leuk dit jaar.
Ja, ja. Ik verheug me ook zo op Froome weer zien. Daar heb ik zin in.
Ja.
Ineos tegen Jumbo kan weer mooi gevecht worden.
Zeker, ja. En het parcours is echt schitterend.
Schitterend parcours.
Ze hebben eigenlijk alle saaie etappes eruit gehaald.
Het enige jammer vond ik toch wel dat ze niet gewoon zeiden Dumoulin is onze kopman, Roglic vrije rol. Ja. Maar ze zeiden dus ja. Roglic en Dumoulin kopmannen. Ja. En we gaan het weer zien.
Ja, ja hij zal weer...
Het zal weer dezelfde dynamiek
zijn. De slaaf, ik wil ook knecht worden van Roglic.
Tot slaafgemaakte.
Ja, ja, er werd bij ons al, geopperd gemaakt. Om voor de beste knecht misschien een leren trui uit te delen aan het eind van het jaar wellicht. Misschien wel leuk, toch?
Ja, zeker. Hartstikke leuk. En ik had ook heel veel zin in, omdat er heel veel... vandaag werd de startlijst gepubliceerd van de Vuelta. En dat is echt leuk. Er staan er zoveel jonge Nederlandse renners op die eigenlijk voor het eerst in zo'n grote ronde rijden. Dus Alex Molenaar bij Burgos, BH. Kevin Inkelaar bij Bahrein. Tijmen Arendsman bij Sunweb, die sowieso een hele jeugdteam spelen.
Ja.
Ze doen letterlijk allemaal mee. Alle renners van Sunweb in de Vuelta kwalificeren voor het jongerenklassement. Dat is echt, heel grappig.
Ja.
Ide Schelling bij Bora en Julius van den Berg bij EF Education.
Allemaal... Ja, Julius van den Berg, ook leuk.
Ja, mm-hmm. Ja, maar het is allemaal super jong talent, weet je. En dus daarom zou het ook zo jammer zijn dat die Vuelta, als het niet door zou gaan, omdat dat is juist ook altijd zeg maar de eerste ronde waarop je ze...
Ontluikend talent, ja, zeker.
Ja, en super waardevolle ervaring ook voor die gasten om zo'n grote ronde te rijden. En je moet je voorstellen, als hij niet doorgaat, betekent dat dus extra druk op de eerste twee rondes van volgend jaar weer. Dus de kans dat ze dan weer een selectie halen is, zeg maar, is niet heel groot. Dus
klopt.
Het is wel, daar hangt ook voor die gasten veel van af. En sowieso ook Koen de Kort en Terpstra en Lichthart en Van Baarle en Poels en Hofstede en Geesink en Dumoulin. Weet je, we hadden echt een leuke Nederlandse afvaardiging ook voor de Vuelta.
Oh, Poels en Van Baarle. Dat had ik nog niet zo op de radar. Die gaan dus ook gewoon de Vuelta.
Van Baarle wil ik ook nog een kleine kanttekening bij plaatsen, want die staat er ook op voor de pannen.
Ja.
En volgens mij overlapt dat. Dus ja, hij rijdt sowieso Vlaanderen.
Ja.
En dat is zondag. En dan dinsdag begint de Vuelta.
Als je 3 dagen de pannen in 1 dag kunt rijden, dan kun je ook lijkt me 1 pannen en 1 Vuelta-etappe doen, toch?
Nee, dat is zeker waar. Dat is ook zo.
Nou, dit is gewoon hoe ze erop gokken. Van Baarle die denkt gewoon, ik ga de Vuelta beginnen. Die wordt na een week afgelast. Ga ik daarna...
Nee. Want de pannen is al woensdag. Dus de Vuelta begint dinsdag. En
kan die net 1 dag, die ene dag Vuelta, kan die mee.
Zeker, nog even gelijk vlammen. Gelijk die puncheurs-etappe pakken. Ja, dat kan. Ja, klopt.
Ik hoorde ook dat er ploegen in de Giro... We gaan schakelen nu een beetje heen en weer tussen de Giro en de Vuelta. Maar de Giro is natuurlijk nog bezig. En ik hoorde dat er ploegen waren die opteerden voor een einde van de Giro aanstaande zondag.
Echt?
Omdat je dan... Ja, dan heb je dus nog een tijdrit. Nog een bergetappe. Nou, vandaag had je nog een heuveletappe.
Ja.
Morgen nog met een punch.
Ja, ja.
Dus dan heb je nog een paar mooie etappes en dan ga je de handdoek in de ring.
Dat was een prachtige oplossing geweest, denk ik. Maar dan had je hem wel gisteren moeten aankondigen.
Ja.
Je kunt dat niet in de lucht laten hangen en dan ergens halverwege zondag zeggen, ja, dit is de laatste etappe. dan moet je de renners dan de kans geven om nog iets te doen. Weet je? Want dan was de etappe van vandaag waarschijnlijk heel anders gelopen. Het werd al enigszins gespeculeerd op hoe NTT reed, dat wel eens te maken zou kunnen hebben met het vermoeden dat de Giro wel eens eerder afgelopen zou kunnen zijn dan dat we dachten. Maar ja, dat is ook weer. Het heeft ook, is ook weer zo'n. Volgens mij, als de Giro-organisatie ligt, rijden we gewoon door naar Milaan. Hoe dan ook. Dus die gaan niet het alternatieve scenario bedenken. Dus het had een prachtige oplossing geweest, maar ze gaan hem niet kiezen.
Tja. We zullen het zien. Oh, ik wilde zeggen, zoals een groot man ooit zei, van het concert des levens krijgt niemand een programma.
Ja. Oh, het is balen dat ik je dit toch nog heb laten uitpraten. Maar ik wil nog wel even, het is een mooie oplossing. Misschien zou het een mooie oplossing zijn, maar dan missen we dus de fenomenale derde week, die echt mayhem is.
Ik wil gewoon dat ze in min 20 over de Stelvio rijden.
Nou ja, dat gaat wel gebeuren. Als ze naar Milaan gaan, dan gaat het echt nog krankenhuis worden.
Krankenhuis in de Giro.
Ja.
Maar genoeg over de belangrijke zaken des levens. Laten we het over onszelf hebben.
Ja,
je kan nog op ons stemmen.
Ja.
Bij de Podcast Awards.
Ja.
En de stemming
heb ik gisteren
sluit op vrijdag, dus morgen.
Oh echt?
Heb je op ons gestemd?
Ik heb op ons gestemd, ja. Ja.
En waar heb je nog meer op gestemd?
Ja, op Liv Sloan natuurlijk.
Oh, dat kan niet.
Nee, dat zijn,
oh shit, ik heb alleen op ons gestemd. Nee, echt alleen op ons. Gewoon op alles van dag en nacht.
Ach.
Wat is het? Podcast Awards?
We sluiten de rijen.
Podcastawards.nl.
Ja.
Een leuk steuntje in de rug was, wij hebben natuurlijk een groot sweeping statement gemaakt afgelopen week door te zeggen dat wij het prijzengeld aan de brandweer in Maden doneren als we winnen.
Mm-hmm. Hier ben ik trouwens niet. Dit is niet in overleg gegaan. Ik wou het prijsgeld gewoon houden, namelijk.
Ja, maar dat komt omdat jij zit niet in de ledenvergadering van de Rode Lantaarn. Dus jij wordt hier buiten gehouden.
Sorry. Balen.
Maar toen zei de krokante leesmap op Twitter, reageerde erop met: wij steunen dit initiatief en verdubbelen het bedrag als we onze categorie winnen. Hashtag juist nu.
Vind ik belangrijk. Een belangrijk signaal.
Ja, echt dus, sympathiek.
Dus vanaf nu trekken we samen op met de krokante leesmap om die Dutch Podcast Award te winnen. En als je ons wil steunen en helpen, en dat zouden we echt heel leuk vinden, want we winnen graag prijzen, dan moet je op podcastawards.nl zijn.
Ja, which reminds me, die is niet van dag en nacht natuurlijk, krokante leesmap, maar heb ik wel op gestemd.
Oh ja.
Die luister ik graag.
Mooi. Ja, dat is een fijne podcast.
Ja.
Of een top podcast. Een interessante, super, super premium podcast. Waren er nog verzoeken tot rectificaties, Willem?
Er waren heel veel verzoeken tot rectificaties, waarvan we er een aantal hebben gehonoreerd.
Heel goed. We zitten er nu helemaal in, hè?
Zo.
Ja, ik vind het belangrijk dit. Dit is gewoon iets wat we 4 jaar lang fout hebben gedaan en waarop we nu pas worden geweest. Dus ik was van plan om het vanaf nu helemaal goed te doen.
Ah, ja.
Dus de eerste gehonoreerde aanvraag tot rectificatie kwam van Zeno Watteo. Jonne, misschien moet jij daar even op ingaan.
Ja, ik weet niet of hij voor mij was, maar ik zal het doen voor
ons allemaal.
Hij was voor ons allemaal. Dag Rode Lantaarndragers. In de laatste podcast hadden jullie het over de spelling van Harm van Hoeken. De gedoodverfde winnaar van de Giro 2020. Het verschil tussen de spelling van Belgische en Nederlandse achternamen komt door de Fransen. De Fransen hebben achternamen verplicht gemaakt in België in 1795 en in Nederland pas in 1811. Waar er in België weinig afspraken waren rond de spelling. In 1795 was in Nederland in 1804 ondertussen de spelling Siegenbeek ingevoerd. Belangrijk, jongens, belangrijk, onthoud dat. Het gevolg is dat alle Belgische achternamen en Zuid-Nederlandse, die niet zo genegen waren aan de spelling van Siegenbeek, oude en verschillende spellingen hebben. Tegenover de Nederlandse, die veel moderner en uniform zijn gespeld. Een schitterende weergave van ons beider culturen, denk ik. Zo zie je maar dat de Fransen naast creëren van Andouillettenworst, het afschaffen van Parijs-Roubaix en brandjes veroorzaken in 's werelds bekendste kathedraal, nog fouten maken. Vriendelijke groet, Zeno Watteo.
Ach, dit vind ik echt de mooiste rectificatie, vind ik dit. Gewoon een klein stukje geschiedenis erbij.
Ja.
Nou, oké.
Okay. Mooi toch?
Parijs-Tours. Daar zijn we natuurlijk ook verschillende keren in de fout gegaan.
Ja, ja,
in
gewoon
zulke mate.
Ja, we hadden gezegd dat de Parijs-Tours niet werd uitgezonden door de NOS.
Ja, ja, hier moet ik wel bakzeil halen. Dit was
allemaal.
Ja, maar ja.
Maar daarom vaardigen we Tim af om bakzeil te halen.
Oh, dat is lekker.
Ja, jongens, ik doe dit voor jullie. Ik pak deze kogel.
Voor je mattie?
Meerdere mensen, waaronder Angelo Rotero, Jacco Verwoerd, Hans van Toren, Paul Meijer en vele anderen, stuurde een verzoek ter rectificatie in. En dat honoreren wij hierbij. Parijs Tours werd gewoon op de NOS uitgezonden afgelopen woensdag. Dus overigens ook van de tourorganisatie. Dus die krijg je in het pakket. Hè? Dan als je de rechten koopt van de ASO,
ja,
dan krijg je Parijs Tours erbij. En dan kan je die ook gelijk uitzenden. Een ander.
Maar willen we dit mailtje niet even voorlezen?
Ik wil daaraan beginnen, maar hij staat zo klein in mijn aantekeningen.
Ja. Zal ik het doen?
Ja, een beetje kippig, Tim.
zal ik hem voorlezen?
De mail van Floris Winterink?
Ja. Ja, ik vond het een schitterende mail namelijk. Die verdient wel om voorgelezen te worden. Ik zal wel nummer 150 in de rij zijn om jullie een verzoek tot rectificatie te doen over de NOS. Hoewel ik het er met Jonne mee eens ben dat de NOS met het tagteam Joris van den Berg en Stef Clement altijd de grote verliezer is, of ze nu Pinoquet of drie banden met Dick Jaspers uitzenden of niet, hebben ze wel degelijk live de laatste 43,9 kilometer van Parijs-Tours uitgezonden. Uiteraard zagen ze niet dat Joris Nieuwenhuis de sprint voor de derde plek won. Het zou ook wel schokkend geweest zijn als deze twee beunhazen een smetteloze uitzending afgeleverd hadden. Het is bijna terugkijken waard dat ze 5 minuten lang blijven volhouden dat Nieuwenhuis de sprint verloor, terwijl het overduidelijk en in superslow-mo in beeld was hoe hij ruim zijn wiel voor Madouas over de finish drukte. De NOS zendt deze koers trouwens altijd uit, omdat deze gratis bij het Tour de France pakket zit. Dan ja, nog een kleine rectificatie.
Floris Winterink stuurde dit in, toch?
Ja. En hij vervolgt met dan nog een kleine rectificatie over Koen Bouwman. Deze klimgeit heeft al 3 bergklassementen op zijn naam staan. Dit jaar nog met overmacht in de Ronde van Hongarije. In 2017 in Dauphiné voor Aru Swift en Vogelsang. En in 2015 in de Ronde van Normandië, niet de minste. Een beetje credits verdient deze jongen dus wel. En verder nog, en daarom vond ik het ook belangrijk om deze mail voor te lezen, een shout-out naar mijn rectificatieneef Joost Tober. Zijn vader en mijn moeder delen inderdaad een oud-grootouder, de opa van de opa van je opa, met de enige echte Ronnie Tober. En hij sluit af met vreselijke muziek trouwens.
Nou, dankjewel Floris.
Ja.
Ja, het is wel erg jammer dat Koen Bouwman, die leek me erg in vorm. Jammer dat hij ook af moest stappen in de slipstream van het vierkant van Brabant.
Ja, ja, heel zuur. Echt heel zuur.
Dus, laten we het over de Giro hebben.
Nou, laten we het over drank hebben.
Maar niet voordat wij aan de drank zijn geraakt.
Ik zie hier drank.
Een sixpackje staan waarop staat Rauw Brouwers.
Ja, het was heel leuk. Want,
vertel me daar meer over, Tim.
Nou, Rauw Brouwers is een uitgeverij van bier. En die vonden het zielig voor Jonne dat hij de hele tijd trippels moet drinken. Volkomen terecht. Dus die hebben voor ons biertjes langsgebracht die Jonne misschien wel goed kan waarderen. Ze schrijven: dag beste bankzitters. De trouwe luisteraar Roan Preesman, tevens vriend van de brouwerij, dus dat is Rauw Brouwers, en prachtige canyonrijder, tipte ons dat jullie nog alleen maar trippels te drinken hebben. Begrijpelijk dat jullie schoorvoetend uitkijken naar dergelijke natjes. Dus dat zijn deze natjes van Rauw Brouwers. Wij sturen jullie graag 2 van onze lekkere rauwe biertjes, onze Weizen en IPA. Perfect voor bij de najaarsklassiekers, worstenbroodjes en het gezicht van Nibali bij een sneeuwmuur. Zo, daar verheug ik me op. Dus hup Sam en Mathieu, santé en groetjes aan Ice Dwarf, Dutch Darth Vader en Michael Olsen. Met rauwe groet Jeroen, Sven, Niek en Hein van Rauw Brouwers. Hier hebben we dus een IPA en een Weizen. En ik stel voor, Jonne, jij wilde graag de IPA. Ik wilde zelf een Weizen drinken.
Zeker.
De Wise Guy.
De Wise Guy.
Ja, en de IPA heet IPA Lot.
En dat was jouw voornemen, Jonne, zei je voor de uitzending, om meer te drinken tijdens de uitzending. Dus neem aan dat de Weizen zometeen ook open gaat.
Zeker, ja. Ik ga gewoon alles opdrinken.
Nee, maar dit is bier dat dus nog niet gerecenseerd is door Ice Dwarf of Michael Austin uit Van Eikel of Dutch Darth Vader. Nee. Maar wel door Hop for You.
Ja, en dat was ook gewoon de enige. Dus waarvoor hulde?
Ja, hij schrijft troebel oranje kleurig bier met wit schuim, licht zoet, metalig, hoppig, zweterig.
Eeuw. Wat voor echt?
Licht zoete aanzeg, licht hoppig, medium koolzuurprikkel. Harsig noemt hij het ook nog. Dit is wel echt, hij is wel echt van de bijvoeglijke naamwoorden waar ik niet heel veel smaak van in mijn mond krijg. De hop bitterheid komt pas in de afdronk.
Hij geeft wel 3,4 sterren.
Ja, misschien zijn dit allemaal positieve dingen in bierland. Maar,
ja, goed. Vooral dat licht zwetige bevalt mij niet.
Het kan alleen maar meevallen, laten we het zo zeggen.
Maar goed. Ja, bovendien, dit was een review van de IPA die ik heb, volgens mij.
Ah, oké. Okay. Nou, dus, ik heb de Wise Guy.
De Wise Guy.
De Wise Guy. Wat wel weer leuk is, want hier beneden zij is de Willem-podcast aan het opnemen met een advocaat.
Een Wise Guy?
Nee, ja, die doen toch met Wise Guys. Dat is Wise Guy is toch uit de maffia?
Oh, dat weet ik niet.
Ja, dat is een term uit de maffia.
Oh, oké.
Okay. Anywho.
Anywho.
We gaan naar de koers van vandaag. Ja. We reden vandaag de 12e etappe van de Giro. In en rond Cesenatico. Dat is de begraafplaats van Marco Pantani. Il Elefantino. Of Il Pirato, hoe noem jij hem? Wat is jouw...
Het roze olifantje.
Het roze olifantje. Aan de Adriatische kust, 204 kilometer, zeikende regen. En zoals we zeiden, het heeft al wat weg van Luik-Bastenaken-Luik.
Nou, ik zou het bijna een uitdagend parcours willen noemen.
Luik-Bastenaken-Luik in de zeikende regen. Ja, wanneer schakelden jullie in, jongens?
Heel vroeg eigenlijk al. Ik denk... Nou, niet bij de start had ik hem nog niet, maar ja, een half uurtje daarna, denk ik.
Oké. Okay.
En toen was er al echt een heel grote groep weg. Die kreeg 11, 12, 13 minuten.
Ja, was eigenlijk al een beetje voorspeld, hè, dat het vandaag een koers voor de vluchters zou gaan worden.
Ja.
En dat is, dus daarom is het eigenlijk altijd, ik vind het altijd leuk als ze dan vroeg uitzenden, want dan kun je die groep zien ontstaan. En maar eigenlijk zond Eurosport uit vanaf volgens mij 3 kwartier na de start. Waardoor we eigenlijk net de start van het ontstaan van de groep een beetje misten. Wat wel jammer is, want het is altijd wel leuk om die strijd te zien over wie er dan meegaat in die groep.
Maar, ja.
Ik schakelde in en ik zag Pontificaal in beeld. Etienne van Empel.
Ja, geweldig.
Favorietje van Frank.
Een beetje de Timo Rozen van deze Giro. Hè? Ja. Waar we ooit in 2016 van tevoren ons zeer verheugd op Timo Rozen en hem Pardoes de hele tijd in beeld zagen rijden.
Ja.
Is dat wat met Etienne van Empel gebeurde?
Van Vini Zabou, ja, die zat er goed bij. En tot op het laatst eigenlijk zelfs. Dus dat was heel tof. We hebben veel Etienne van Empel gezien vandaag. Hij was in gezelschap van Bidaar, Pellot, Boaro, Padoen, Benedetti, Roskopf, Hansen, Clark, Torres, Kampenaerts. Dat was hij weer. Narvaez, Richese. Ja, dat was eigenlijk de groep. En die kregen de minuut of 13 in totaal aan voorsprong. Dus je zag eigenlijk al vrij snel van laat ze maar rijden, dacht het peloton.
Ja, maar best een mooie groep hoor. We zien ook wel veel jonge renners hè, de hele tijd. Nu heb je dus weer die Padoen.
Die is weer een beetje terug.
Ja, die is...
Ja, die dat
hadden we niet twee afleveringen geleden hem besproken als dat hij tot 2 jaar geleden was hij een soort supertalent.
Mm-hmm.
Het leek het alsof hij met Mohoric en
Pogacar?
Ja, sorry, ik was de tour weer naar vergeten. En Pogacar.
Zo, die
zo snel gaat dat, hè? Zo snel gaat dat.
Die wijzen, die hakt daar gewoon in.
Eén likje van het schuim. En ik ben weg. Nee, dat leek op alsof hij de koers zou gaan bepalen in de komende jaren. Het viel toch een beetje tegen. Maar vandaag zagen we hem voor het eerst weer in de voorste gelederen. En ook tot het eind.
Ja, leuk.
Ja, maar we hebben het ook al over Narvaez hebben we het eerder gehad in de voorbeschouwing met Frank Heijnen. Ja. En dat is ook nog een hartstikke jonge gast. Ja. Ook ontzettend goed. Maar ik heb gewoon het gevoel dat er een soort generatiekloof in het wielrennen aan het ontstaan is. Want we zitten zo vaak naar renners te kijken die nog gerust 12 jaar lang in peloton kunnen gaan rondrijden.
Ja.
En
ja.
Daar kunnen we een waslijst van maken, hoor.
Ja, en er ontbreekt een soort tussengroep, zeg maar. Dus de groep die nu goed is, zeg maar, zijn of heel jong of al of heel ervaren.
Heel oud, ja. Ja, dat is wel waar.
Ja, zeg maar de categorie die nu 26, tussen 26 en 30 is.
Ja.
Nou, Kelderman en Dumoulin. En,
ja.
Nou ja, dat...
ja. Ja, ik denk ook qua leeftijd... Ik denk dat het voor jongeren makkelijker is... om na een periode van minder wedstrijden in ieder geval, om weer goed te zijn. Weet je, het is toch een beetje, if you don't use it, you lose it. Uh-huh. En dus voor de oudjes in het peloton, die hebben toch echt wel een paar maanden niet gekoerst.
Yeah.
Sommigen wel echt een half jaar echt heel weinig gekoerst.
Hè? Waarom? Omdat ze risicogroep zijn en binnen moesten zitten?
Nee. Gewoon door de coronacrisis.
Maar waarom hebben de oudjes dan binnen gezeten en de jonkies niet?
Nee, ze hebben allebei binnen gezeten, maar voor oudjes is het veel makkelijker, of veel moeilijker om weer op te starten. Ik merk het aan mezelf. Ik had de coronacrisis kwam en ik ging daarna weer voetballen en ineens was ik echt murder slecht.
Oh ja.
En ja, voordat je gewoon weer
voorbijgelopen door de F'jes.
Nou, niet door de F'jes, maar er waren wel wat jonge honden die aan mijn stoelpoten begonnen te zagen, ja.
Ja.
Dus toen ben ik gewoon gestopt. Het is moeilijker om weer op te starten als je vanuit een tijd lang niks te doen.
Ja, dit is wel een interessante theorie, want dit zou dus betekenen dat volgend jaar, dus dit wordt een heel lang wielerseizoen, want er komt maar een hele korte break aan voor de renners en dan begint een nieuwe seizoen weer.
Mm-hmm.
En dat zou betekenen dat we volgend jaar misschien weer een omgekeerde wereld krijgen, dat de jonkies weer gewoon jonkies zijn en dat misschien de ouderen het wel weer beter doen.
Zou kunnen. Ik vind bijvoorbeeld Valverde best een goed voorbeeld. Valverde is gewoon heel lang heel veel blijven rijden. Die heeft echt altijd heel veel koersdagen per jaar. Waardoor hij gewoon toch altijd op een heel steady niveau is gebleven. En om heel eerlijk te zijn, dit jaar komt hij niet verder dan een tiende plek.
Nee, maar Van Verde is natuurlijk wel echt heel oud.
Nee, dat klopt.
Dus maar, dan wordt het wel echt ingewikkeld. Ik denk overigens wel dat je gelijk hebt, hoor. Toevallig hoorde ik gisteren een discussie in een podcast over voetbal. En het ging eigenlijk een beetje over dezelfde discussie. En toen werd juist gezegd dat juist ervarenere en oudere voetballers beter konden omgaan met die onzekerheid in coronatijd. Omdat die eigenlijk al dat topsportleven eigenlijk met veel meer discipline kunnen volhouden. Dus die zijn dan in staat om zelf beter te trainen, beter op te letten, op hun voeding, opdat ze hun lijf fit en gezond houden. In tegenstelling tot jongeren, zeg maar, die dat eigenlijk nog niet hebben geleerd en nu in één keer zonder enige sturing en discipline verwacht wordt dat ze zelf daar heel veel het voortouw in nemen.
Ja. Maar, ja, ik heb hier nog een theorie om hiernaast te zetten.
Oh? De middelgroep? Jij gaat nu de middelgroep benoemen?
Nee. Er komt gewoon een derde theorie komt hiernaast. Okay. Want dat de cafés dicht zijn en dat je gewoon niet met je vrienden op stap mag, is natuurlijk wel een klap in het gezicht van al die jongeren, hè, die gewoon normaal gesproken de hele avond in de bubbel staan en in het feest van Joop. En nu dus gewoon fit aan het seizoen begonnen zijn.
Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Het is gewoon een saai jaar geweest, dus ze zijn allemaal super fit.
Ja. Het is ook wel kloten. Rijden naar Rimini is alles dicht.
Goed, we waren gebleven bij de
die vlucht kreeg 13 minuten.
Ja.
En wat zagen we gebeuren vervolgens? NTT had plannen.
Ja.
Ja.
Dr. Pozzo.
Ja, dan weet je dat het een Mongolenwaaier is, hoor, deze Giro. als NTT voor Dr. Pozzo voor zijn klassements aspiraties gaat rijden. Dat vind ik wel leuk aan deze Giro. Het is gewoon... Dit had je toch niet verwacht om dit nog een keer te zien?
Nee, ja, het is
Pozzo
niet...
is ook 38 of zo,
ja,
toch?
37.
37, ja.
Ja, maar ik vind het wel vet dat hij het doet. Het is gewoon... Ik denk dat dit ook wel uit de koker van Ries komt. Die toch tactisch wel sterk is. En ze hadden natuurlijk Kampenaerts mee in de kopgroep ingestuurd. En die had flink wat voorsprong. Dus als hij zo ver voor lag dat hij dat laatste bergje overkomt... En dat Pozzo er dan naartoe kan rammen. Ja, nou ja, why not?
Ja,
nou, kan je gewoon proberen een coup te plegen,
nou,
toch?
Een coup van Dr. Pozzo had ik wel echt heel erg leuk gevonden.
Ja.
Het wilde niet helemaal van mijn grond komen vandaag.
Nee, dat was jammer. Maar er was één ding wel heel indrukwekkend. En dat vond ik hoe snel de minuten afvlogen van die kopgroep. Dylan Sunderland.
Ja.
Ik weet niet of jullie al heel bekend waren met hem.
Nee.
Niet echt eigenlijk, ja, een vijfde plek of zoiets in de Sun Tour, maar heel veel meer ook niet. En die reed toch een partij hard op kop? Die knalde er in 30 kilometer ineens een minuut of vijf vanaf.
Ja, ja. Moet wel bijgezegd worden, want ik zat ook te kijken en ik zag het duo Kroon Babbelbel gaat het er ook over. En Kroon constateerde toch ook wel dat dat ook kwam omdat ze in de kopgroep niet echt aan het doorrijden waren.
Ja, er waren geen klimmers. Nee. Dat klopt. Maar...
maar dan nog steeds is het knap natuurlijk, ja, dat je dat voor elkaar krijgt.
Ja.
En het was ook niet omdat het niet alleen klimmers waren, maar er was gewoon op een gegeven moment reden nog maar vier man die kopbeurten deden in die kopgroep. Dus ze waren er zat een beetje te veel ballast in de groep.
Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk wel opvallend.
Het weer, jongens.
Tja, zeker.
Onvoorstelbaar. Wat een... Ik had echt met ze te doen. En ik vond het bijna moeilijk om naar te kijken ook.
Ja, als in, daar heb ik geen enkele moeite.
Het is helemaal niet meer leuk op een gegeven moment. Het is zeik in de regen. En je voelt gewoon aan alles dat alles nat en klam wordt en zo.
Ja.
Iedereen was redelijk goed, zat redelijk goed in de jasjes en in de regenpakjes. Behalve...
Almeida.
Dat was echt opvallend.
Ja. Raar, hè?
Ja, maar dat helemaal niks aan.
Ja, maar dit is. Het valt ook altijd op als je in Amsterdam op een koude regenachtige dag rondloopt. Dat Italianen en Spanjaarden altijd verkeerd gekleed zijn.
Dus Portugees, hè?
Ja, maar Zuid-Europeanen.
Zo, die gooien we allemaal bijna open, hoor.
Nee, dat is gewoon...
Hier komt Tim de racist ervoor.
Alles onder Utrecht.
Die katholieken, jongens. Die katholieken die kunnen zich gewoon niet kleden als het koud wordt.
Ja.
Mag ik even zeggen dat het -6 en sneeuw is op de Stelvio op dit moment?
Ja, hier.
Lekker.
Daar zijn we nou op weg.
Kijk of hij dat ook zonder armstukken
ik denk
doet.
Het zou me niet verbazen als hij met blote basten aankomt op de Stelvio.
Maar de meeste Italianen en Spanjaarden die jij hier ziet in Amsterdam, die dit gedrag vertonen, die zijn gewoon knetterstoon. Tim.
Ja, maar dat is
misschien was Almeida knetterstoot.
Ja, die hebben het allemaal niet door, joh, dat het regent.
Die joint van die politieagent in het rennershotel.
Weten we trouwens zeker dat we over de Stelvio gaan? Is dat al...
Door nee, het is, ik denk dat hij niet doorgaat hoor. Want het is echt zo slecht weer daar.
Ja.
Maar het, hij staat nog op het programma.
Okay,
nou, nice. Het weer zou beter worden en dan zou het kunnen.
Nou, dus dat is waar. Want ik zit hier met het weerbericht op de stelje over mijn neus.
Ja.
Het gaat inderdaad vanaf zaterdag gaat daar een mager zonnetje schijnen. En dan, nou, het zou kunnen dat het slechts min 9 is als er straks de Stelvio over moet.
Het lijkt me afdoende. Nee, maar heerlijk. Ik wil toch even over Almeida. Want ik vond het opvallend. En ik vond het ook best wel een beetje dom van hem, eerlijk gezegd. Want je kunt dat... dit is zomaar iets wat dan echt in de komende dagen consequenties kan hebben. Die jongens die hebben natuurlijk allemaal waren allemaal lekker dik ingepakt. En het is, dan is het nog steeds afzien en een hele zware dag, volgens mij. Maar dit voelde heel erg als een soort van overmoed van Almeida.
Ja.
En ook dat ik dacht, waarom zit er niet een ploegleider achter die tegen hem zegt, gast, het kan wel zijn dat jij hier lekker stoont rondrijdt en het niet voelt, maar je trekt nu een regenjas aan.
Dat vond ik heel raar. Zelfs mijn schoonmoeder appte het.
Ja,
van,
echt?
Ja.
Wat leuk.
Die appte van, krijgt hij niet zo'n mooi roze regenjasje?
Ja. Nou ja,
en ik zei ja.
Is dat het misschien? Is het gewoon de Giro-organisatie die heeft gewoon alleen maar t-shirt en hemdjes in het roze, maar geen jasjes?
Ja, ja ik vond het heel opvallend. Ja, dit, zeker met dit weer, dat kan hem echt duur komen te staan. Ja.
Maar hadden jullie ook niet, dat zou kunnen, maar ik begin me wel een beetje te verbazen over die Almeida, over hoe goed hij is. En ook dat het was dus vrij snel dat peloton maar ineens maar met 20 renners zat.
Ja.
En niemand had meer iemand bij zich. Behalve ineens klassementsploeg Quickstep, die daar nog met Masnada en Nox volgens mij zaten.
Ja. Kan je nog één keer het Masnada liedje zingen, Tim? Ik heb het al dagen in mijn hoofd. Je had zelf een remix gemaakt op het Fausto Masnada liedje.
Oh, ik weet het niet meer. Welke had ik ook weer gedaan?
Op de beat van Paul de Leeuw.
Het
was op Copa. Copa.
Oh, ja, Fausto. Fausto Masnada. Ja, dat is waar.
Sorry, ik heb het echt al...
Hij was echt ver weggezakt.
Ik heb het echt al dagen in mijn hoofd.
In de Fausto. Fausto Masnada. Maar hij is goed, toch?
Hij is ontzettend goed, ja, zeker.
Maar sowieso, ik vind het zo raar. Alles is anders in 2020, maar klassementsploeg Quickstep vind ik ook weer zoiets.
Ja, nou ja...
Deze hadden allemaal met Evenepoel gereden.
Daarom, dat was ook de opzet, hè. En Almeida was natuurlijk ook, denk ik, de luxe knecht voor hij die niet genoemd mag worden. Je hebt hem wel genoemd, hè, Tim?
Oh ja, sorry.
Sowieso ben je allemaal mensen aan het noemen waarvan ik denk, zou ons nog wel eens heel duur kunnen komen te staan. Enfin, nee, Almeida, hij zou eigenlijk de luxe knecht zijn van hij die niet genoemd mag worden. En die had hier zeker lekker rondgereden, ja. Met echt een mooie ploeg.
Ja, dit hebben ze echt goed gedaan.
Ja, ik denk nog steeds niet dat hij het 3 weken vol gaat houden, hoor.
Ik ook niet. En Willem, jij zei het net mooi in je intro. Het is een beetje een tussenweekje.
Ja.
Want het zijn niet de zwaarste etappes deze week. Het zijn wel allemaal ontzettend leuke etappes. Ik zit echt te genieten.
Ja.
Het zijn allemaal een soort van semi-klassieker koersen. Zeker met dit weer. Nou ja, de opleving van Sagan hebben we echt extreem van genoten, ik in ieder geval.
Zeker.
En ook vandaag zat ik heel lang met dus de actie van Dr. Pozzo en dit weer,
ja,
zat ik op het puntje van mijn stoel.
Mag ik zeggen dat naast Quickstep, waar jij net zo lovend over was, was ook Sunweb weer prachtig vertegenwoordigd.
Dat mag jij zeggen.
Dat vond ik echt heel goed. Zowel Hindley als Chris Hamilton zaten goed in de voorste groep. En niemand.
Ja. Ja. Ze zaten maar met z'n tweeën.
Ja.
Nee.
Ja.
Ja. Ze zaten met z'n drieën.
Ja. Ja.
Nog steeds hij die niet genoemd mag worden.
Nee, en, dat is weer iemand anders.
Oh ja. Och, jongens, het wordt heel ingewikkeld. Ja. Ik wil gewoon soms de grenzen waar wij...
Hij die niet genoemd mag worden, die komt uit België.
Ja.
En zou misschien wel de opvolger van Eddy Merckx kunnen zijn. En dan heb je hij die niet bestaat.
Oh ja.
En die rijdt voor Sunweb. En die zou wel eens de opvolger van Dumoulin kunnen worden.
Ja, ik censureerde dit.
Ja, maar hij bestaat niet, toch?
Nee, hij bestaat niet.
Nee.
Dus hij kan ook geen corona krijgen.
Nee.
Om antwoord te geven op je vraag.
Ja, dat zou mooi zijn. Nee, dat is waar. Dus het weer was echt heel slecht. Dat was eigenlijk het voornaamste wat ik zal onthouden van deze etappe. Dat het weer zo ontzettend slecht was. En dat ik het heel sneu vond wat er met Van Empel gebeurde. Ons Etienne reed gewoon echt heel behoorlijk.
Ja.
Maar reed op een echt super beroerd moment lek. Namelijk op het moment dat hij aankwam sluiten bij een kopgroep die was weggesprongen uit de grote groep van 13. En ja, dat was zuur, want dat kostte hem zijn kansen.
Ze moesten nog een klimmetje van, ik meen, vierde categorie over. En daar moest hij net even een beetje passen.
Ja.
En toen leek hij weer bij te komen. Maar
hij was bij. En toen reed hij lek. En toen is hij weer de achtervolging ingezet. En op het moment dat hij eigenlijk aansloot, waren Padoen, Narvaez en Clark waren er al vandoor.
Ja, oh ja, dus dat waren de drie die je uiteindelijk overhield. Ja. Twee dus van 23 en 24.
Mm-hmm.
En Simon Clark.
Ja, Simon Clark. Vorig jaar natuurlijk. Tweede in Amstel Gold. Achter Van der Poel.
Dat is met Tjeuken. Maar ja, dat weet niemand
meer. Dat weet niemand meer. Maar daarom dacht liet ik
niemand
ook even...
Niemand heeft het ooit op nummer twee.
Liet ik even een stilte vallen. Ik dacht, misschien vullen jullie me aan.
Ja. Hele goede stilte.
Ja, mooi hè?
Heel goed gedaan.
Ja, echt, dat heb ik geleerd van jullie jongens. Nee, en dat is een rare renner. Want die... Nou ja, die is dus vorig jaar tweede geworden in die fenomenale Amstel Gold. Maar die is dus al, 34 of zo. Maar die heeft zich dus een soort van de laatste twee jaar ineens ontpopt als iemand die best eendagskoersen kan rijden. Dus ik dacht vandaag, hij zit erbij. Het is een soort van Luik Bas Nakeluik. Ik zag het als echt een mooie kans voor hem.
Ja, maar hij moest gewoon lossen.
Ja, toch.
Hij heeft dit jaar de Drome Classic gewonnen.
Ja, vond ik ook opvallend.
De Drone Classic?
In een sprint van Barguil gewonnen en van Nibali.
Dus, dat is ook niet mis.
Ik heb wel wat.
Maar hij moest hier gewoon lossen. En ik vond dat deze etappe eigenlijk een beetje met de sisser afliep.
Ja.
Want Padoen reed ook lek. En daardoor kon Narvaez eigenlijk gewoon onbedreigd naar de finish toe rijden. En dat was gewoon na dit gewoon barre weer. Ik dacht, er kan nog van alles gebeuren in de finale.
Ja.
Gebeurde niet echt veel in de finale, maar ook gebeurde gewoon
helemaal niks.
Dat zo de strijd beslecht wordt door lekke band.
Ja.
Ik neem aan.
Ik had nog even nagevraagd van hoe dat nou zit. Want waarom was er nou zoveel materiaalpech vandaag? Maar dat schijnt dus gewoon te maken te hebben met veel vuil. Waardoor viezigheid tussen je fietsonderdelen raakt. Maar ook, weet je wel, een steentje kan makkelijk blijven plakken of zo.
Vogelsang zag ik en Pernsteiner. De Pernsteiner.
Pernsteiner is ook wel een heerlijke naam.
De Perns.
De Perns, ja?
Ja, dat is zijn bijnaam. Ik neem aan dat...
Dat was wel heftig. Dus in het klassement veranderde niet zoveel, behalve dat dan Pernsteiner vier plekken zakte en Zakkerin vijf plakken zakte.
En heeft Pot zo goede zaken gedaan vandaag voor het algemeen klassement?
Hij heeft de Perns op achterstand gereden. En je weet nooit waar dat goed voor gaat zijn, Tim.
Ja, dat is waar.
Ja.
Want de Perns heeft een goede vierde en vijfde week, hoor.
Nou, ze waren Karsten en Jeroen waren wel al mooi aan het speculeren, voortbouwend op wat Willem net zei over het kan je nog wel eens gaan wreken dat je nu koud hebt gehad tijdens deze etappe. Maar het kan zich ook gaan wreken dat NTT gewoon deze etappe zwaar heeft gemaakt natuurlijk.
Ja, dat denk ik. En dus ik denk dat we de komende dagen, je weet niet hoe deze Giro zich verder voltrekt omdat er nog een andere factor is die meespeelt, namelijk corona. Maar dat we de komende dagen de ineenstorting van Almeida gaan zien. En dat we dan terug gaan verwijzen naar deze etappe waarin die weigeren zijn regiekje aan te doen.
Is dit een bewaard tweetje?
Dit is een bewaard tweetje.
Bewaar je een tweet?
Jonne, je hebt ons twee dagen lang lastig gevallen met dat je iets wilde retweeten.
Ik moest iets van jullie retweeten. Over dat stemmen op ons. Weet ik hoe dat moet.
Heel
echt
goed.
Het is zo'n matige site.
Het is je gelukt, Jonne.
Twitter.
Oké. Even
goed, Narvaez won dus de rit. Padoen werd tweede, Clark derde. Niemand werd twaalfde. En Etienne van Empel, tweede beste Nederlander op de 14e plek.
Moet de grap
Padoen Pats
nog worden gemaakt?
Je hebt hem bij deze gemaakt, toch?
Voor jullie jongens, speciaal voor jullie.
Ja.
Maar even nog één kleine side note. Ik ga goed maken bij Almeida. Ik zat dus even te kijken naar de tijdrit skills. Want we krijgen dus... Stel je voor dat de Giro zondag is afgelopen. Stel je voor dat dat gebeurt door, weet je wel, door allemaal coronatesten, maandag tijdens de rustdag. Dan gaat de tijdrit heel erg belangrijk zijn van komende zaterdag. Het is een tijdrit van meer dan 30 kilometer.
Ja.
Ik zat even te kijken hoe... Almeida dat eigenlijk gedaan heeft. Maar zo'n goede tijdrijder is die Almeida helemaal niet geweest in de laatste jaren. Nee, want hij heeft ook bijvoorbeeld een tijdrit op het WK voor onder de 23. die een beetje op deze tijdrit leek, van meer dan 23 kilometer, was Almeida, was gewoon ergens 30ste of zo. Even kijken of ik hem hier makkelijk terug kan vinden. Maar het,
ja, okay, maar dan zit je op een WK tijdrijden te kijken en dan zit je tegen allemaal specialisten.
Nou, kijk, ja, specialisten die ertussen stonden. Niels Eekhoff, die was boven hem. Brandon McNulty, die hier ook gewoon rondrijdt, was boven hem. En Mikkel Bjerg won die tijdrit.
Ja.
Ik denk gewoon dat als het... Het zou ook kunnen dat Almeida even boven zichzelf is uitgestegen. En dat er best wel wat winst op hem valt te pakken, hoor.
Oh, dat denk ik ook wel. Maar hij heeft geen slechte tijdrit. Want in de Giro onder 23 vorig jaar werd hij tweede in een tijdrit. Voor Mikkel Bjerg.
Ja, maar dat is wel... Ja, maar dus dit zijn resultaten van onder de 23. Maar hij is... Het is niet een constante.
Nee, maar het is niet een toptijdrijder of zo. Maar hij heeft geen slechte tijdrit. Nee. En hij heeft gewoon het heel goed gedaan. Hij heeft ook vroeg gereden, die openingstijdrit. Dat heeft natuurlijk enorm geholpen. En dan kan het twee kanten op. Of hij gaat vliegen door het roze. Of hij bezwijkt onder de druk.
Gewoon een beetje ertussenin.
Hij heeft wel, laten we zo zeggen, hij heeft echt een topdag nodig om zijn voorsprong te kunnen verdedigen. Want het staat allemaal zo dicht bij elkaar.
Het staat ontzettend dicht bij elkaar. Maar
30 kilometer is wel een afstand waarop je verschil kunt maken.
Oké, maar wie uit de top 10 is dan een fantastische tijdrijder?
Ja, niemand.
Nee, daarom.
Dus Willem, jullie kunnen niet zien, maar Willem zit ontzettend tevreden te kijken bij deze
opmerking. Niemand is toch ook geen toptijdrijder, kom nou zeg.
Nee. Nou, nee.
Maar... Er zit hier niemand bij die een toptijdrijder.
Ja, het wordt heel ingewikkeld. Ja. Maar goed, het is dus leuk om even gewoon te kijken naar eigenlijk... Het is een beetje een raadsel hoor, vind ik, die Almeida, hoe goed die is. Dus,
ja. Nou ja, dus
ken Friese of ken Doje, Willem.
Extra leuk toch, die tijdrit daardoor. Er zijn heel veel onzekere factoren.
Ik denk
überhaupt wie er aan de start staat.
Dat Arjen Zoer likkebaardend voor de tv zit.
Ja, laten we even... dus het programma voor de komende dagen. Morgen hebben we nog een vlakke rit. Dus dat wordt weer De Maar versus Sagan waarschijnlijk.
Zo, dat is wel afgetekend elke keer hè.
Ja, De Maar is wel by far de beste sprinter. Hè?
Echt, hè? Poeh, indrukwekkend.
En wat een leuke gast.
Ja?
Ik weet, Sagan mag ik ook heel graag, hoor. Maar het kinderlijk enthousiasme waarmee De Maar elke overwinning weer viert... alsof hij de Tour de France heeft gewonnen. Dat vind ik wel echt...
Misschien weet hij niet dat hij in de Giro
wordt uit. Wat ik zo gek vind van De Maar... Het is zo'n atypische sprinter. Want eigenlijk al die sprinters hebben allemaal zoiets macho's. En hij heeft dat eigenlijk amper, volgens mij. Dus hij heeft ook al zo'n open, kinderlijk gezicht, zeg maar. Maar ook, het lijkt me niet een type die een Porsche koopt of een Ferrari koopt voor zijn. Het is eerder iemand die bij Thibaut Pinot de ezeltjes gaat aaien om te ontspannen.
Ja, je bedoelt gewoon een gezellige hybride gezinsauto.
Ja, ja, precies. Ik denk dat Arno een Volvo rijdt. Of een Renault, omdat hij wil eigenlijk een Volvo, maar hij vindt dat hij Frankrijk niet kan verraden.
Ja, zo'n type. Ja. Nee, ik vind het ook leuk. En ik ben wel ook heel erg blij dat Sagan gisteren gewonnen heeft. Ja. Dat was toch wel een klein jubeltje.
Ja, zeker.
En toch naar ons Tinder-advies geluisterd.
Ja, misschien heeft hij wel een
Italiaanse schone
gescoord de afgelopen week.
De speurtocht is nu Wie is de nieuwe liefde van Peter?
Ja. Stond er een gesluierde dame in het wit bij de finish?
Het zijn wel slechte tijden om te tongzoenen met de rondemis.
Ja.
Zou ik voor oppassen als ik Peter was. Maar goed, je als je al zo lang zonder staat, dan neem je het risico misschien.
Zal je zien dat ze net daarvoor met de winnaar van de E-Giro bikers aan tongen en dan is het hommeles.
Met 17 politieagenten.
Maar morgen is dus ook echt een etappe hè, voor Sagan.
Ja, ik schrijf morgen De Maar gewoon weer op hoor. 5-4 als je die is, ja, hij heeft toch echt de meeste pure snelheid. En je ziet wat het doet. Hij is de enige die een ingespeelde trein heeft. Hè? Ja. En die had hij nu eindelijk pas zijn vierde ritzegen was hij eindelijk pas op de rit. Zeg maar.
Ja, maar Willem, hoe gaat De Maar die 2 kilometer aan 10% overleven? Vlak voor de finish.
Heb je die Italiaan die aan die auto hing vandaag gezien?
Ja. Werd ook weer aangehaald. Ja, maar we zitten morgen naar een soort Milaan-San Remo te kijken.
Nou ja, en ik heb het parcours nog niet. Ik dacht dat het vlakker was. Dus nee, het zou kunnen hoor. Dus
het is helemaal vlak op 2 kleine buisjes op het eind. Ja. De eerste is 4 kilometer aan 7,8%. En dan afdaling. En dan 2 kilometer aan 10%.
Hey, maar De Maar heeft Milaan-San Remo gewonnen.
Ja, maar weet je hoe?
Door als eerste over de finish.
Nou, door heel snel zijn Strava-file te verwijderen na afloop. Zo heeft hij Milaan-San Remo gewonnen. denk dat we daar wel over eens zijn. Maar,
dus morgen dus De Mare of Sagan? Dan?
Peter de Grote,
ja,
zeker.
Overmorgen dan de tijdrit, dat is op zaterdag. Super spannend. Zondag is een zware bergrit.
Mm-hmm.
Dus er gaan er wel wat gebeuren. Ik wil wel eventjes nog benoemen, wat ik heel interessant vind, is dat Sunweb met 2 man in de top 10 staat. Jay Hindley en niemand. En dat natuurlijk interessant is. Want eigenlijk, Hindley staat op 1.19. En er staat niemand op 34 seconden. En dat betekent dus eigenlijk dat zij de strategie kunnen gaan volgen. Met name zondag, afhankelijk van hoe die tijdrit rijdt. Wat Jumbo-Visma natuurlijk een beetje had bedacht in de Tour de France. Namelijk, we hebben 2 man die kort staan in het klassement. En daarmee kunnen we gaan spelen.
Willem, dit was toch niet wat Jumbo bedacht had. Dit is wat wij bedacht hadden voor Jumbo en wat ze verdomden te doen. Omdat ze gewoon kadaverdiscipline...
Nee, wat ze wel hadden bedacht. Alleen wat Tom Dumoulin verpeste doordat hij kamikaze-piloot wilde spelen. En zichzelf voor de greater good wilde offeren op het altaar van de Tour. Maar vervolgens eigenlijk de hele strategie van Jumbo-Visma een gort reed.
Ja, precies. Dit was in ieder geval wat de ploegleiding achteraf zei. Want dat
de bedoeling was geweest.
Ja.
Ja. Maar ik zou het heel leuk vinden als Sunweb durft te spelen op een aanval van Hindley.
Oh, maar dat zou mij ook niet verbazen. Want Sunweb is wel, vind ik, in ieder geval dit seizoen, met tactisch, met afstand de leukste ploeg.
Ja.
Hoe ze het spelen.
Dit
en
is toch ook.
Het leuke is dat, dat er nog een ploeg dit zou kunnen doen. En die zie ik er ook wel voor aan. En dat is Bora. Die staan ook met 2 man in de top 10.
Ja, Maika en...
Konrad,
ja, inderdaad.
En die staan ook allebei echt nog kort.
Ja.
Dus daar kan nog volle bak gespeeld worden.
Ja, de hele top 10 staat binnen... Nou, laat ik zeggen, de top 9 staat binnen 1.36. Dus dat is echt allemaal speelbaar.
Kan totaal anders zijn na de tijdrit.
Ja.
En sowieso na het weekend. Dus als we elkaar zondag weer zien...
Ja. Ja, precies.
Ziet het er totaal anders uit.
Even naar de voorspelbokaal, jongens. Wie hadden we gespeeld voor vandaag? Tim?
Wij waren echt alle drie heel erg slecht. Ik had Visconti.
Ho. Ik was helemaal niet slecht.
Ja,
jij bent überhaupt slecht.
Giovanni Visconti.
Dat is meer gewoon het algehele gevoel binnen de Rode Lantaarn.
Patrick Conrad.
Paddy.
Je bent gewoon 7 hoor vandaag.
Ja.
En ik had een beetje...
Daar ben je tevreden mee.
Nou, ik had een... Mijn verklaring is dit.
Hoe vind je zelf dat het gaat?
Hij is gewoon iets te veel gestegen in het klassement in de dagen sinds onze laatste podcast. En daardoor is hij gewoon kansloos natuurlijk voor de vlucht.
Oh, het was buiten jou om.
Hij staat veel te kort.
En jij, wie had jij, Jonne?
Ja, ik had een random obscure Italiaan.
Filella.
Ja. Maar het had ook Narvaez kunnen zijn. Laten we wel wezen.
Ja.
Ja.
Je, of een andere obscure Italiaan.
Of een andere obscure Italiaan. Of gewoon,
een katholiek.
Ja. Inderdaad.
Dat is toch het thema van vandaag. Maar er waren toch 2 van onze luisteraars die het goed hadden.
Ja, geweldig. Ja. Karel en Alain.
Ja.
Ja. En wel een eervolle vermelding voor Le Duc. Die had Padoen voorspeld.
Ja.
Maar die kreeg een lekker band.
Nou, Tim, die heeft best goed voorspeld.
Nou, van Karel en Alain.
Ja, we hebben het even de notaris gevraagd. En uit de hooghoed kwam Alain. Gefeliciteerd. Goed gedaan.
Oké. Dan slecht nieuws voor de fans van Dendimi. Want die heeft nog steeds zijn goedjes niet ingestuurd.
Dendimi!
Dus bij deze vervalt je recht. Alle rechten eigenlijk op opscheprecht en voorspelbokalen. Je hebt gewoon, het is gewoon klaar.
Het recht op een volwaardig leven ook.
Eigenlijk kun je nu beter even de podcast uitzetten.
Als je dit luistert, inderdaad. Dan als ze
nu uitzetten.
Het moet wel van 2 kanten komen, Dendimi. Zo simpel is het.
Vind ik ook. Goed. En de volgende voorspelbokaal gaat over de etappe van aanstaande zondag.
Ja.
En dat wordt me er eentje om bij te likkebaarden.
Zeker. Van Rivolto naar Piancavallo gaan we. Een klim, een bergrit. Echt inderdaad om te likkebaarden. Met echt een paar, 1, 2, 3, 4 prachtige klimmen. De finale is een klim van 15,5 kilometer aan 7,3%. Ook wel weer leuk. Het is weer een eerbetoon.
Aan mij?
Deze rit. Nee, het
jammer.
Is een eerbetoon aan... we starten op de militaire basis van Rivolto. En dat komt omdat we de Frecce Tricolori... Dat is een squadron, Italiaans vliegsquadron. Squadron.
Ja. Oké. Okay. Heel benieuwd waar dit heen gaat.
Nou, die bestaan 60 jaar en tussen 2009 en 2014 verzorgde die altijd vliegshows tijdens de Giro.
Oh ja. Dat is altijd leuk.
Ja, precies. En dus daarom starten ze daar nu.
Leuk.
En nog even een bericht van jullie favoriete weerman, namelijk ik. Het wordt mooi weer tijdens de bergetappe.
Je hebt wel veel concurrentie.
Ja, de Tim Kuipers-Munneke van deze podcast.
Ja, ik vind dat meer, ik ben meer een Diana Woei-fan dan een Tim de Gier.
Oh, nee, ik ben ook wel Kuipers-Munneke-fan. Maar het wordt dus zondag wordt het gewoon een gaatje of 10 daar in dat gebied, zonnetje. Dus dat wordt ouderwets genieten op de bank, bakje chips, natje.
Zeg je zondag, zeg je bergetappen, zeg je een gaatje of 10, dan zeg jij?
Pardon.
Wie voorspelt?
Almeida. Ja, want... Ja, sorry. Ik moest even schakelen tussen het weerbericht en mijn voorspelling.
Ja, dat snap ik.
Smooth
maar
operator.
Ik blijf bij de theorie dat de Giro afgelopen is, maandag. En het gaat dus om de klassementsrenners. En die Almeida die verrast op verschillende fronten. En ik dacht, nou, dit is een goede etappe. Gewoon om de Giro te beslissen. Quickstep rijdt heel erg goed. Almeida gaat hem pakken, zondag. En jij, Willem?
Ik, memento pulmo, Tim.
Ah nee, dit kan je me niet aandoen.
Zeker. Het wordt de kwal.
Nibbles.
Nibbles. De kwal van Messina, die gaat hem pakken. Die kan deze Giro niet verlaten zonder een ritzegen. Op zijn minst.
Heb jij hem al iets zien doen waardoor je dit kan ondersteunen?
Nee.
Elke keer denk ik van, nou, hij is niet echt goed.
Nee, maar het was vandaag natuurlijk zeiknat. En dat lijkt me goed voor een kwal.
Heeft u Vogelsang al gedag gezegd?
Ja, met een middelvingertje, maar gewoon Geesing-stijl.
Nou
oor.
Ja, dat zat nog wel een dingetje, ja. Want ja, het Vogel, de urgentie werd wat minder natuurlijk, omdat Vogelsang tijd verloor daar in de afgelopen week. Maar ze leek het even goed te maken. En toen dacht ik, dit is eigenlijk het moment dat we moeten gaan stoken in de relatie weer.
Ja.
Want als Vogelsang het zelf niet doet, dan moeten we zelf zorgen dat Nibali boos wordt op Vogelsang. Dus bij deze, toch voor de zekerheid misschien. Ik heb gehoord dat Vogelsang heel nare opmerkingen maakte over de moeder van Nibali en haar kookkunsten. Het schijnt dat hij echt de smerigste pasta van heel Italië maakt.
Dat klopt, ja.
Ik hoorde dat hij zei,
dat zei Vogelsang.
Verhinder steeds minister.
Ja,
dat is echt het allerergste wat je kan zeggen, hè, Deens.
Ja? Wat betekent het?
Ja, dat betekent...
Nibali, je moeder.
Nibali, je moeder is een kwal.
Ja. mijn idee was eigenlijk om, stel dat Vogelsang en Nibali nou er na de tijdrit nog beter voor staan, dan moeten we wel een soort escalatieladder ook gaan volgen.
Ja.
Dus dan moeten we de gerucht wel steeds heftiger maken. Vandaar dat ik niet meteen die 17 politieagenten erbij betrok. Maar daar gaan we wel heen als de tijdrit verkeerd uitpakt.
Zeker, zeker.
Ik heb dus een site ontdekt waar je heel goed de achtergrond van foto's kan wegknippen. Zou het niet leuk zijn als ik een foto van Vogelsang daar de achtergrond van wegknip en dan de vrouw van Nibali daar op de achtergrond erin plak en dat dan verspreid op Twitter?
Dat zou ik echt schitterend vinden.
Dat lijkt me echt een hartstikke goed idee.
Lijkt me
ook een,
misschien wel je beste idee van sinds tijden.
Ja, het is ook een grapje wat echt waar helemaal geen boemerang in kan zitten. Dat je helemaal niet terug kan krijgen op je bord.
Nee.
Het is heel veilig. Nee.
Ik vind het solide. Op de escalatieladder staat hij als plan B.
Ja. Jonne, wie had jij?
Ja, ik ga mee met de spierballentaal van vandaag. Ik was onder de indruk van NTT. Ja.
Ik weet waar dit naartoe gaat.
En kijk, er kan er maar één zijn. Dr. Pozzo.
Mm.
Hij gaat het gewoon flikken.
Hij zegt Dr. Pozzo het ooit geflikt?
Eigenlijk niet. Maar daarom is de verrassing extra groot. Dat hij op zijn 37e het toch ineens flikt. Vandaag was natuurlijk, hadden ze een soort van plan. En hij heeft ook al één of twee keer aangevallen, deze Giro. En dat vind ik leuk. Dat moet je ook belonen. En dan zeg ik, goed zo, dokter. Ga zo door.
Heb jij ook altijd Bonnie Sinclair in je hoofd?
Als je dokter Pozzo, je moet me zeggen, hoe gaat het met hem nu?
Oh, het gaat
maakt u zich niet zoveel zorgen.
Dat is Kampenaars dan, die de twee zijn. Gaan we hem vragen als we in de special hebben of je dat even
dat
wil
zou
inzingen.
Leuk zijn. Maar even over die special. Weten mensen dit? Want volgens mij hebben we dat niet gemeld in de podcast.
We gaan een special doen met Victor Kampenaars.
Ja, omdat hij
Jon hem beledigd heeft.
Ja, hij heeft ons dus gemaild. Ja. Dat is toch leuk?
Ja, dus jij zei dat je eigenlijk nergens op vond slaan dat Kampenaars ineens gereframed werd als tijdrijder, omdat dat nergens uit bleek. Dat was een beetje waar het op neerkwam.
Je noemde hem een gemaakte tijdrijder.
Klopt, ik zei, ik vind het een beetje een gekkie. En ik vind het vooral een gemaakte tijdrijder, omdat hij heeft dat werelduurrecord en dat is heel knap. Dat is ook dat is heel goed. Alleen eigenlijk in zijn tijdrit uitslagen, hij wint nooit. En nou, dat had ik gezegd in de voorbeschouwing. En wie mailde ons 2 dagen later vanuit de Giro? Victor Kampenaerts. Met de melding dat hij absoluut niet ging betwisten dat hij een gekkie was. Ja, wat ik heel vet vond.
Alle tijdrijders zijn gekkies.
Maar over zijn gemaakte tijdrijderschap, daar wou hij wel een keertje met ons over twisten. Dus,
dat gaan we doen.
Ja, leuk hè?
Ja.
Die komt, die is te gast hopelijk aan het eind van het seizoen. Of na het seizoen.
Dat wou ik zeggen.
Goed. Yes. U luisterde naar de Roland Taarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonas Riesen. Veel dank aan onze sponsoren, Scorito en Canyon, hashtag fiets van de show, en aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Sebastian, Milan Ratelband. Ja, jongens. Moet ik het nog noemen, familie
nee,
van?
Nee,
dat weten we allemaal. Ja. Rob Vermaas, Erwin Kuiper en Albert Schootstra.
En ook Chris Oskamp, Rink Hoven, Mark Anneveld, Jaap Huinink en Martijn Zoeteman.
Ja, nu de tijden steeds donkerder worden en zelfs het wielerseizoen dreigt af te lopen, is eigenlijk niks belangrijker dan vriendschap. En de Rode Lantaarn biedt je die vriendschap. Oh. Met ons en inmiddels 601 vrienden van de show. Dus hou op, schrijf uit met te denken dat je alles alleen kunt en sluit je gewoon bij ons aan.
Hier is onze schouder.
Hier is onze schouder om op te huilen. Als de horeca dicht is, wij zijn open. Pak je pinpas, je random reader, want je houdt nu heel veel geld over doordat je niet naar de kroeg hoeft. Ga naar de Rode Lantaarnpodcast.nl en draag zo rechtstreeks bij aan meer nieuwe shows en een nieuwe lekker gekke sweater van Jonne.
Wat een verschrikkelijke omschrijving van mijn kledingstijl.
Gekke sweater.
Een gekke lekker gek.
Sweater een woord? Een sweater echt een woord?
Ja, ja, dat is een woord. In Brabant wel, ja.
Noem je dat een sweater, noem je een sweater?
Ja, in Maden is dat heel normaal.
Zo
dat is,
noemden wij dat.
Dat komt nog uit het Duits. Dat is heel populaire taal daar. Ja, dat is echt heel normaal daar. De Roland Taarn wordt verder mee mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Netscours.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen, notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Maden. Willem, hebben we nog een update?
Nou, in Maden is het nog steeds hartstikke rustig. Na de is het een valse uitdruk? De uitdruk die weer ingetrokken werd van vorige week.
De in- en uitdruk.
Ja, dus ja. Is de kalmte weer wedergekeerd. Maar er ontstaat wel langzaam een probleem voor de vrijwillige brandweerkorpsen in Nederland met die coronacrisis. Want het betekent namelijk ook dat ze niet meer kunnen oefenen. En dat is dus een probleem. Was een bericht op BNR. Van de podcastawards.nl, waar je op ons kunt stemmen.
Oeh, smooth.
En er was dus de voorzitter van de vakvereniging van de brandweervrijwilligers. Moeten jullie eens even raden hoe die heet? Je bent voorzitter van de vakvereniging brandweervrijwilligers en je heet Marcel Dokter.
Brand. Oh.
Dan word je toch vakvereniging ambulancevrijwilligers? Marcel Dokter, die noemde... Ja, het is, als je ergens komt waar de chaos groot is, is het van belang dat je over heel veel dingen niet hoeft na te denken. Bijvoorbeeld hoe je een ladder opzet, wie de slang uitrolt. Die dingen, die oefen je normaal gesproken. Daar oefenen ze heel vaak op. En daar kunnen ze nu maar heel weinig op oefenen.
Maar je kan
dus
gewoon
de volgende
zeggen,
keer,
jij doet de ladder en jij rolt de slang uit.
Nee, ja. Daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om hoe je het doet.
Ja, nou, je moet dan ook moet je weten wie je doet. Dus je moet eerst weten wie het doet en dan hoe je het doet. Want als je weet wie het doet, maar diegene kan het niet, heb je ook een probleem. Dan staan wij met een slang in onze handen.
Ja.
Omdat we toevallig aangewezen zijn.
Ik zou echt niet weten hoe je die moet uitrollen.
Maar dit is een probleem.
Wow.
Dus het gaat ten koste van de kwaliteit. Dus de Marcel Dokter stelt ons gerust. Het is niet dat de brandweerdienstverlening acuut gevaar loopt, maar het is wel ingewikkelder geworden. Dus ook daarin neemt de dreiging toe voor Nederland.
Maar staat vrijwillig bij brandweer, staat dat dan voor gemankeerd ook? Dus dat het eigenlijk gewoon allemaal dat het gewoon de gemankeerde brandweer is?
Nee, gewoon niet betaald. Hobby.
Hobby brandweer. Oh, het zijn gewoon amateurs.
Ja, precies.
Oh.
Dat vraag je nu af.
Nou, al die update.
Nee, kijk, als dit soort dingen niet duidelijk zijn, dan denk ik, we hebben hier te maken met een stelletje ruitenlikkers. En dat is misschien al dan niet correct. Dus daarom vraag ik het even.
Ja. Tim en ik kijken weg en nemen hier afstand van. Ja. Van deze kwalificaties.
Ja. Oké, okay. Nou ja, goed.
En Marcel Dokter ook, denk ik, als hij luistert. Goed. Als je wil reageren op deze Rode Lantaarn, dan kan dat via vele wegen. Sowieso op Facebook en Twitter. Maar je mag ons ook mailen. En dat kan op groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. En we vinden het ook echt heel leuk als je ze een review wil achterlaten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden. Maar ook omdat ze anderen helpen om de show te vinden. Tim, hebben we er nog eentje?
Ja, we hebben een beetje een ontevreden groetjes. Maar die kunnen we, ja, we kunnen die wel tevreden maken. Want BTR-89 schreef afgelopen maandag...
Dat is een van de boeven uit Bassie en Adriaan.
Ja, B89. Zoals van familie van B100. Die zegt, de groeten, 5 sterren. En schrijft, gezien ik helaas nooit geselecteerd word voor de groeten... probeer ik het maar via deze weg. Dikke shout-out aan de boys van de Primos Koppie. In het bijzonder aan meneer Mescal. Bedankt voor de groeten en de podcast. De groeten.
Kijk. Mooi hoe jij een uitroepteken ook echt een uitroepteken maakt
ik
in
maak
je voorlezen.
Een uitroepteken van.
Maar kijk, je wordt niet geselecteerd voor de groeten. Hè? Je moet de voorspelbokaal goed hebben.
Ja, ik denk dat hij gewoon wachtte tot hij een keer aan de beurt was.
Nee, je bent zo
dacht,
werkt
op een
niet.
Gegeven moment mag ik een keer de groeten doen.
Maar daarom is het zo raar dat iemand als Dendini gewoon wekenlang onze oproep tot groetjes doen negeert.
Nee, dat is
als je ziet hoe gewenst ze zijn.
Dat is zeker raar, maar laten we wel wezen, je moet eerst de voorspelbokaal winnen voordat je de groetjes mag doen, jongens. Zo ja, werkt het.
Is waar.
En niet anders.
Wij zijn er aankomende zondag weer. Dan hopelijk met, nou ja, niet de laatste van deze Giro, maar we weten het nooit.
Ik hoop echt dat niemand het roze heeft zondag. Dat zou toch mooi zijn.
Dat zou prachtig zijn. Goed. Jongens, a biento.
I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you. Dr. Bernard, gaan we zingen nu.
Het de Fausto. Fausto mas nada.
Doen jullie de vrouw of de man? Nou ja, dat mogen jullie kiezen.
Ik ken dit liedje eigenlijk niet zo goed.
Oeh, ik moet ook eerlijk bekennen dat de tekst nu... Dokter Bernard, u moet me zeggen, hoe gaat het met hem nu? Dokter Bernard... Lema, bidden voor hem en u. Elke keer denk ik weer, hoe ligt daar zo alleen? Maar help hem door het ergste heen. Nu jij, Willem.
Oh, alleen de waarheid maar. Is hij nu niet meer in gevaar? Dokter Potso,
ik ben zo bang. Nu, als nu... Mooi.
Oh, heb je hem zelf uitgeveed.
Alleen wel jammer dat we nu het stukje van Ron Brandsteder missen.
Oh, ja.
Maar dat kan ik ook nog wel even doen, hoor. Nee. Maakt u zich niet zoveel zorgen. Ik was net nog bij hem. Gekust. Nee, is goed zo. Ik denk 1 coupletje is prima, toch?
Nou, maar dan moeten we hem even Dr. Potso even samen doen. Laten we hem 1 keer opnieuw doen.
Oké, okay, is goed. Ik ga dit er allemaal in laten.
Tim, we verwachten wel een Dr. Potso van je.
Ja, Tim.
Dr. Potso, u moet me zeggen, hoe gaat het met hem nu? Dr. Potso, ik kan alleen maar bidden voor hem en u. Elke keer denk ik weer, hij ligt daar zo alleen. Dokter Potso, help me, help hem door het ergste heen. Zeg me alleen de waarheid maar, is hij nu niet meer in gevaar? Dokter Potso, ik ben zo bang. Heel mijn leven, het is altijd alleen voor hem. Heel mijn leven, is niets meer zonder hem. Alles geven, ik nik mijn hart bij mij. Oh, ik mis hem, ik hou zo van hem en ik mis hem.
U zich niet zoveel zorgen, nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem.
Ik had een braingasm.
Echt heerlijk.
Schitterend nummer. Schitterend.
Dankjewel, jongens.
Ja, à bientôt.
Het was weer een...
Het was warm.
Hartstikke leuk.
Het was weer een aflevering.
Het was weer een aflevering, dat kunnen we in ieder geval zeggen.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.